Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.
Zet in. All right. Helemaal in orde nu?
Ja. Beetje wel.
Oké. Okay.
Oh, en ik moet nog de jingeltjes er even bij pakken.
Dat is altijd handig.
Toch wel, hè?
Ja.
Dit zou de goede moeten zijn, denk ik. Ja.
Ja, man.
Goed. We zijn er weer met Stripjournaal. Welkom bij Stripjournaal, de podcast over strips. Hier hoor je de beste verhalen over strips. En ja, in Nederland hebben we de Stripschapprijs. Nou, die is net nog uitgereikt aan Milan Hulsing. Daar had ik nog wel iets mee te maken. In Vlaanderen is er de Bronzen Ademar als de belangrijkste stripprijs. En is bekendgemaakt wie dat gaat winnen. Dat is niemand minder dan Olivier moet ik zeggen, denk ik. Hè?
Ja, ja.
Olivier Schouwen. En wij gaan hem natuurlijk graag feliciteren.
Maar, we starten met een academie. Niet zomaar een academie natuurlijk. Meer bepaald de Vensteracademie uit Utrecht. In die academie kan je beeldverhaal volgen. Dat is een eenjarig traject dat zich richt op het ontwikkelen van nieuw talent binnen het illustratie- en stripveld. En daar groeien soms heuse strippublicaties uit, zoals dat van Monique van Dongen. Maar afsluiten, dat doen we met ons verteltalent. Baske de Bon.
Ja, en de muziek is ook nog op, dus let's go.
Live vanuit Studio Rotselaar is dit Stripjournaal met Robin Vink en Kurt Morrissens.
Ja, daar zijn we weer. Ik ben blij om er even bij jou te zijn, Kurt.
Ja, ja.
Ik zit thuis midden in een enorme keukenverbouwing. Dus het hele huis en de wc ook nog. Dat is nog het ergste. Het hele huis zit onder het stof.
Mm-hmm.
Dus ik ben blij dat ik even bij jou asiel mag zoeken.
Ja, ja, want hier alles is hier afgewerkt. Dat is wel fijn.
Goed. Voor de mensen die nooit bij Kurt thuis geweest zijn, dat zullen de beste luisteraars zijn, vermoed ik. Ja, Kurt zit er al 20 jaar in verbouwing, geloof ik.
Zoiets.
Oké. Okay. Nou, we hebben een volle show vandaag. Ik wil het eerst heel even hebben over de uitreiking van de stripschapprijzen. Dat was afgelopen weekend in Groningen. Dat was erg leuk. Daar heb ik me weer erg vermaakt. Alle winnaars waren aanwezig.
Dat is fijn.
Vond ik ook fijn. Soldaat Hovenier van Joris van Massen heeft album van het jaar gewonnen.
Knap.
Jan Vriends met Roos Vink kreeg jeugdalbum van het jaar.
Fijn.
En Joost Zwarte, Info en Integraal van het jaar.
Heerlijk.
En dan hebben we ook nog Bartje van Abad Resje en Anko Dijkman. Die kregen de Storyworld publieksprijs.
Allemaal verdiende winnaars.
Nou toch. En het was erg leuk en gezellig. En het was een goede borrel daarna. Als je daar nog nooit bij bent geweest, zorg dat je er volgend jaar een keer bij bent. In Groningen, in maart, is dan weer de uitreiking. Een groot feest.
Oké. Okay.
Iets minder groot feest misschien, Kurt. Nieuws dat afgelopen week binnenkwam.
Ja.
We moeten iemand laten gaan.
Het is weer een stripgrootheid die naar het Walhalla is verhuisd. En
ja.
Dat is Herman met twee N'en, Herman Huppen. Belgische stripauteur die denk ik de meeste wel zullen kennen. Dus een beetje zo'n soort van... Ja, als je mijn stripleven zou bekijken, Herman was er altijd. Zoiets is het. Het is zo ongeveer begonnen als ik strips ben beginnen lezen, bij wijze van spreken.
Ja.
Dus met Bernard Prins, daarna Comanche, Jeremiah, de Torens van Schemerwoude, Nick, het eerbetoon aan Winsor McCay's Little Nemo in Slumberland. Tot zijn one-shots. Ik heb er hier eentje bij. De Sarajevo Tango van Herman. Dat hem in de Vrije Vluchtreeks heeft gedaan. En tot zijn... Ik geloof dat hem... Is hem 87, geloof ik, is hem uiteindelijk geworden. 2 jaar gevochten tegen kanker. Het uiteindelijk spijtig genoeg verloren. Maar een beetje in het harnas gestorven, moet ik zeggen. Want er komt binnenkort nog een album uit dat hij samen met op scenario van zijn zoon heeft gemaakt. Dus het is echt iemand dat altijd bezig is gebleven. Een monument. En
ja,
ik werd er wel een beetje stil van. Dus voor mij is het wel een deel van mijn jeugd precies dat dat is verdwenen. En voor de stripwereld is het gewoon een groot verlies. Sowieso.
Ja, en van iemand die de stripwereld heeft verlaten, gaan we naar het betreden van de stripwereld. Want als je debuteert, ja, meestal doe je dat als je nog een jonge hond bent. Maar dat geldt niet voor Monique van Dongen. Zij debuteert op haar 60ste bij uitgeverij Oog Achtend met haar afstudeerproject Het Zwijgen van Jaap. 60 jaar, dat is toch wel mooi. Oh, je hebt hem hier, Kurt.
Ik heb hem, ja.
Mag je, ik had hem nog helemaal niet zien. Mag ik even kijken? Dan kun jij even verder praten.
Maar dat vonden wij dus opmerkelijk, zo'n debuut. Dus we gingen op zoek naar meer informatie. En Monique die blijkt afgestudeerd te zijn aan de opleiding Beeldverhaal van de Venster Academie in Utrecht. En toen was onze nieuwsgierigheid helemaal gewekt. Dus praten we even met de initiatiefneemsters van deze academie, Ellen Vesters. Dag Ellen.
Hallo.
Hey, het klopte toch een klein beetje wat ik zei. Dus Monique heeft de opleiding gevolgd en daar is een boek uitgekomen.
Ja.
Oké. Okay. Maar
ja,
we gaan vooraleer... Dus ik ben al blij dat ik nu gelijk heb.
Dat vind ik ook eens een keer fijn. Ja, precies.
Maar vooraleer ik wil er wel bij zeggen dat het heel... Ja, sorry dat ik je onderbreek, maar dat het extra knap is dat ze dus binnen 2 jaar wat voor elkaar heeft gekregen. Want de opleiding duurt maar dik een jaar. En ze heeft meteen tijdens de opleiding een uitgever gevonden.
Ja.
Dat is sowieso al heel bijzonder dat je dat zo snel voor elkaar krijgt.
En ze had nog helemaal niks aan het begin van de opleiding?
Nee, een idee.
Wow. Oké.
Okay. Ja.
Kun je uitleggen wat de Venster Academie precies is?
Ja, wij hebben... het is een opleidingscentrum in Utrecht. En daar zitten veel cursussen onder en 1 opleiding. En die opleiding is de opleiding Beeldverhaal. En het lestraject duurt 1 jaar en daarna studeren onze studenten zelfstandig af. Het is een particuliere opleiding. Studenten krijgen het hele jaar door les rond beeldverhalen, rond visual storytelling. En zij kunnen afstuderen op het prentenboek of graphic novel of een visuele reportage. Dus zij kunnen gedurende dat jaar zelf producten kiezen die bij een van die vormen passen. Maar in de kern van de opleiding krijgt iedereen les in hetzelfde.
En is die Venster Academie dan is dat een echt toch wel een klassieke kunstopleiding of werkt dat toch anders?
Ja, dat ligt eraan wat je onder een klassieke kunstopleiding verstaat. Het is masterniveau, maar het is geen geaccrediteerde opleiding. Dus ik kan het geen masteropleiding noemen. Maar we zitten wel op dat niveau. En ik wilde in eerste instantie ook wel laten accrediteren. Alles is zo ingericht dat de opleiding geaccrediteerd zou kunnen worden of gecertificeerd. Want ik heb heel lang op de HBO gewerkt, dus ik weet wel hoe ik dat in elkaar moet zetten.
Mm-hmm.
Maar ik vind het zo lekker om een soort van de Pippi Langkous van die hele wereld te zijn. Ik kan gewoon alles doen wat ik wil. Als ik een keer een andere docent wil neerzetten, kan dat. Als een ander programma beter bij de klas past, kan dat. Ja, dus ik voorlopig hou ik het zo. En we zijn wel klassiek, denk ik, in de zin van dat we heel erg op het ambacht gestoeld zijn. Dus dat we heel veel energie steken in gewoon heel goed leren tekenen en heel goed snappen wat nou een goed verhaal is. Maar ja, dus we hebben wel redelijk klassiek dat we echt les aanbieden.
Ja, maar zoals ik dat begrijp, kan eigenlijk iedereen dan aan de Venster Academie starten. Dus ook als je nog niet echt een tekenopleiding hebt gehad, of is dat toch wel nodig? Is het, is het iets dat beginners is voor professionals, of zit er met een mix?
Nee, we hebben wel toelatingsgesprekken, dus we zien het wel als een verdiepende opleiding.
Ah, ja.
We hebben toelatingsgesprekken waarbij we checken hoe iemands portfolio is.
Mm-hmm.
Maar we hebben ook wel eens iemand aangenomen die... nu hebben we iemand die is denk ik 1,5 jaar bezig. Dus nog helemaal niet zo lang. Maar dan zien we dan zo'n giga ontwikkeling in zo'n portfolio terug. Dat we er alle vertrouwen in hebben dat dat wel kan.
Mm-hmm.
En dat laat ze ook zien. Waar wij vooral op toetsen is of we iemand in 1,5 jaar zo ver krijgen dat iemand een publicatiewaardig product kan afleveren. Dus kan jij jezelf zo ver krijgen dat we je aan een uitgever kunnen presenteren. En dat we dat vol vertrouwen kunnen doen. Want we doen ook ergens indirect die belofte dat je dus klaar bent voor een uitgever als je met de opleiding klaar bent. Dus dat proberen we ook wel na te komen in de mensen die we toelaten. We gaan geen beloftes doen die we niet waar kunnen maken.
Okay.
Dus daar checken we dan wel op. Maar in de praktijk kan het zijn dat iemand nog helemaal niet zo lang bezig is.
En wat is
het
verschil tussen Venster Academie en bijvoorbeeld Artes in Zwolle?
Ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen. Want ik zit niet op Artes.
Nee, dat snap ik.
Ik denk... ik ben zelf in Engeland gaan studeren. Omdat ik hier... Maar dat is alweer 20 jaar geleden denk ik dat ik hier op de academie zat. Maar ik kon hier minder aarden, omdat ik zo vrij werd gelaten in wat ik ging maken. En in Engeland ben ik dus gewend om dat hele ambachtelijke aangeboden te krijgen. Dus masterclass perspectief, masterclass storytelling, masterclass dit, dat. En dat heb ik wel echt mee naar Nederland gehaald. En een hele grondige basis in tekenen naar waarneming, observational drawing. Maar dat weet ik zelf ook niet of Artis dat aanbiedt, hoor. Maar er was ook nooit een verdiepende opleiding in het beeldverhaal. En die is Artis nu wel gaan aanbieden. En daarvan zou ik niet zo goed weten wat dan het verschil is. Want ik heb me er zelf nog niet in verdiept wat zij precies aanbieden.
Okay, maar jij zag
maar
een
eerst was het alleen al dat je dit niet kon doen. Zeg. Je kon het nergens doen wat ik aanbood.
Nee, inderdaad. Je zag een soort gat in dat ambachtelijke, zeg maar ook.
Ja, en dat er dus in Nederland kon je echt nergens op masterniveau sowieso studeren voor Trentenboek. En Artis had heel lang die bachelor, comic design. Maar hadden ook geen masteropleiding. Dus sowieso als je al wat verder was, een echt verdiepende tak kon je niet in. Dus daar ben ik ingesprongen. En ik vond het gewoon heel tof om, wat ik zei, al die varianten van het beeldverhaal, om het goede beeldverhaal aan zich te gaan lesgeven. En dat mensen dan zelf die keuze konden maken van welke kant wil ik daarmee op.
En neem ons eens even mee in dat traject. Dus je begint eraan en dan krijg je verschillende masterclasses van stripauteurs.
Ja. Ja, en prentenboekmakers ook. En ook Eva Hilhorst van Drawing the Times. Die komt dan over de visuele reportage vertellen. Dus we bieden eigenlijk het hele spectrum aan. We hebben 4 grote blokken. En daar zitten verschillende modules in. En we beginnen met eerst een aantal maanden alleen maar naar waarneming tekenen. Dus alleen maar focussen op je skills als tekenaar.
Okay.
En dat is dan de module schetsboekpraktijk. Dus daar ontwikkelen mensen hun schetsboekpraktijk in door allerlei experimenten aan te gaan, qua materialen, qua technieken. En daarbij krijgen ze dan ook perspectiefleer en modeltekenen zit daar onder andere in. En daarbij dagen we mensen uit om een handschrift opnieuw te ontdekken. Dus de mensen die al langer bezig zijn, die mogen we helemaal opnieuw daarin duiken. En mensen die beginnen, die kunnen daarop gaan verdiepen weer. En dat is dan deels om dat handschrift weer opnieuw te ontdekken, maar ook om die hele beeldencyclopedie aan te vullen. Want je mag dan ook eventjes niet vanuit verbeelding werken. Je bent alleen met de waarneming bezig. En dat is niet hetzelfde als realistisch tekenen. Maar oplossingen zoeken. Dus je zit ergens een vol terras te tekenen. Mensen staan op. Hoe los je dat op? De lichtval verandert. Hoe los je dat op? En dat daag je uit om voortdurend vooral bezig te zijn met een stukje techniek. En niet met ook nog, ik moet allerlei dingen fantaseren. En je bent je beeld en scroperie aan het aanvullen. Dus hoe zitten mensen nou eigenlijk in een ruimte? Hoe werkt dat? En dat is dan de basis van de opleiding. Dat je dus eerst weer helemaal teruggaat naar gewoon steengoed tekenen. En dan hebben we een half jaar lang lessen in storytelling. Mm-hmm. En dat wordt door een storyboard artist gegeven, Dirk van Dulmen. En door iemand uit Engeland die prentenboekmaker en graphic novelist en romanschrijfster is. Dat is Emily Hayward Booth, daar vaste docent. Okay. En dan hebben we nog een schrijfster van kinderboeken en theaterstukken. En volgens mij heeft ze ook een roman uitgegeven, dat is Anne Koens.
Kijk.
Dat zijn dan de vaste docenten daarin. Die geven een hele lange storytelling module. En dan hebben we aan het einde hebben we nog ook een module business. Van Tijmen Humke. Dan leren ze kijken naar wat wil ik nou eigenlijk zelf. Want het hele jaar door wordt ook aandacht besteed aan reflectie. Ze moeten heel veel reflectieverslagen schrijven. Om achter te komen wat voor maker ben ik nou. Daar besteden wij heel veel aandacht aan. Een stukje eigen identiteit. Wat wil ik nou eigenlijk? Wie ben ik nou eigenlijk? Wat mag mijn plekje worden? En dat is denk ik wel anders dan bij een bachelor. Dat we heel erg bezig zijn met... Ja, we zijn ook bezig met waar pas jij in de markt? Maar vooral, hoe past die markt bij jou? Wat wil jij zelf maken? En wat komt er voor verhaal uit jou? En waar past dat dan vervolgens? En dan in de laatste module worden daar ook de uitgeverijen bij gehaald. Die komen dan al een keertje kijken naar wat er gemaakt wordt. En dan mogen mensen zelfstandig afstuderen.
Okay.
En tijdens dat hele traject hebben we dan ook nog mentoren meelopen. En daar heb je een flink aantal stripmakers ook die daarin terugkomen. Want ik probeer dan elk jaar te kijken hoe die klas samengesteld is. Mm-hmm. En voor de mensen die meer die graphic novel hoek ingaan. Daar hebben we dan bijvoorbeeld Stefan van Dinter voor als mentor. En Floor de Goede. Eva Hilhorst loopt ook het hele jaar mee. En dan vergeet ik vast hele belangrijke mensen.
Marloes Dekkers.
Marloes Dekkers die zit in die eerste module bij de schetsboekpraktijk. Dus die geeft daar, ja, en ook bij storytelling trouwens. Okay. Die geeft een aantal keren verdiepend les over kleurgebruik. Ja, ja, maar en het is dus een heel gemixt team ook van mensen die meehelpen.
En wat ik volgens mij ook hoor, ik vroeg net, was het nou verschil met Artes? En we hebben natuurlijk, we hadden het net over het debuut van Monique van Dongen. Die op 60-jarige leeftijd en nu gedebuteerd is. Artes is volgens mij echt, ja, dat richt zich met name op ja, studenten. Volgens mij gewoon echt studentenpopulatie, zo een jaar of 20, zeg maar. Maar bij jullie kan dus echt, ja, echt iedereen makkelijk terecht.
Ja, we hebben nu iemand van 19. Okay. We hebben alles. Ja, iedereen mag zich aanmelden. En het is, ik denk, ja, we zijn toch een beetje, ja, wat ik net al zei, die Pippi Langkous. Ik denk dat ook wel, dat moet je dan aantrekken of zo, dat we het allemaal een beetje anders doen. Want ook omdat ik het allemaal, ja, het is een eenvrouwszaak, zeg ik altijd. Mm-hmm. Yeah. Dus ik, hè, op papier is het gewoon, is het mijn zaak. Dus ik kan echt doen wat ik wil. Dus ook qua inclusiviteit kan ik heel flexibel schakelen. Dus ik ben ook steeds mee aan het kijken van hoe past het programma bij jou. We hebben van alles in de klas zitten. Dus ook mensen die bijvoorbeeld in een langer traject misschien niet zo goed op hun plek zouden zijn. Mm-hmm. Die kunnen dan bij ons wel terecht.
En oké, even zakelijk dan. Hoe werkt dat? Ja, en als ik mee wil doen, hoe werkt dat? Hoeveel plekken heb je? Waar meld ik me aan? Wat kost het? Even alle praktische info.
Ja, wat het kost heb ik nooit zo goed in mijn hoofd.
Oh, nou, dat vind ik als potentiële deelnemer wel belangrijk natuurlijk.
Ja, het is rond de €7.000.
Oké.
Zo uit mijn hoofd hoor, inclusief BTW.
Per jaar of de hele opleiding?
De hele opleiding, ja. Je meldt je aan bij Venster Academy, opleiding beeldverhaal. Dat kan je gewoon zo vinden. En daarin probeer ik trouwens ook wel anders te doen op basis van ervaringen die ik zelf heb gehad. Met aanmelden en afgewezen worden. Dus je meldt je aan. Dan gaan we kijken of je op toelatingsgesprek mag komen. En ik hoor tenminste van andere mensen dat wij dat anders doen. Want ik weet dus niet hoe de actuele kunstacademiewereld daarin functioneert. Maar als je al niet uitgenodigd wordt op een toelatingsgesprek, krijg je van ons al persoonlijke feedback op waarom dat zo is en wat je zou kunnen verbeteren. Of welk ander pad we voor ons voor je zien. Nou, ik zeg ons, maar ik doe dat. Ik schrijf al die teksten en denk daarover na. Dus ik probeer ook mee te denken, pas je ergens anders beter? Of zou een cursustraject meer passen? Stel, je wordt wel uitgenodigd, dan kom je op gesprek. En dan gebeurt eigenlijk hetzelfde. Dan gaan we ook weer met je in gesprek. En stel, het past niet, denken we ook weer met je mee. Wat dan wel zou passen, of dat het later wel zou passen. Sommige mensen worden uitgenodigd voor een tweede gesprek, als het de eerste keer nog niet helemaal helder is. Dan geven we wat huiswerk mee. Dus we beginnen al, voordat je begint, proberen we al mee te denken. Of probeer ik mee te denken. En ook als je aangenomen wordt, word je van tevoren al klaargestoomd om te starten. Dan krijg je vaak al een schetsboekopdracht. En daarin ben ik denk ook wel een beetje anders, omdat het een eenvrouwszaak is. Want ik probeer ook al die klassen aan elkaar te koppelen. We zijn ook een beetje bezig met een soort vakbondje stimuleren. Ja. Dat al die klassen met elkaar gelinkt zijn en met elkaar kunnen overleggen als er moeilijke dingen zijn, op elkaar kunnen terugvallen, voor accountability bij elkaar terecht kunnen, uitgeversvragen aan elkaar kunnen stellen. Nou ja, dat is daarom, en dat is ook de reden dat ik die klassen niet te groot maak. Mm-hmm. We hebben tot nu toe rond de 15 studenten per jaar gehad, afgelopen jaar 17. En toen konden we doorgroeien naar 20. Dat heb ik nog niet meteen gedaan, omdat we wat bijzondere dingen in de klas hadden. We moesten rekening houden met mensen. We hebben bijvoorbeeld 2 schrijftolken nu in de klas ook meelopen. Nou, dat is allemaal even spannend hoe dat dan zou gaan. Dus hebben we dat kleiner gehouden. Maar ik ga maximaal groeien tot 20 studenten per jaar.
Oké.
Want anders kan ik ook weer niet die belofte waarmaken van die lijntjes met uitgevers. Ik wil het allemaal ook niet te groot hebben.
Ja, precies.
Ja, en die lijntjes die heb je ook effectief. Want de jurering wordt gedaan bijvoorbeeld door mensen uit de stripwereld.
Ja, daar hadden we feedback op. Want de jurering bedoel je dan toetsing mee, hè?
Ja, de toetsing, sorry, ja.
Ja, nee, toetsing heb ik een aparte toetscommissie voor.
Ah.
Of assessmentcommissie. Maar we hadden feedback op uit de uitgeverswereld. Ja, okay. We hebben verschillende rondes waar je naar feedback gegeven wordt. En die krijgen studenten dan te horen hoe dat... wat er gedacht wordt in de uitgeverswereld.
Knap zeg. Is Monique de eerste die in de stripwereld een strip uitbrengt? Of zijn er nog voorgangers geweest?
Nee, want ik besta ook pas heel kort.
Oh, ja,
op de opleiding is pas in 2022 is de eerste klas gestart, september.
Oké. Okay.
En Monique zat in klas nummer 3, zo uit mijn hoofd. En er zijn wel meerdere gesprekken al geweest. Maar Monique is de eerste die echt het boek... Ja, die had het boek eigenlijk ook al gewoon af. En daar is vanuit Anne Jossert van Oogachtend... is daar wel feedback ook op gekomen. En Sigge Stegeman van voormalig Soulfood Comics... heeft ook nog als redacteur daar mee gewerkt. Mm-hmm. Maar Monique is iemand die staat om 5 uur 's ochtends op. Hè? En die pakt die feedback op, je stuurt het op... en de volgende dag heeft ze het al af. Dat is... Ja, het is echt een superheld.
Ja, nu snap ik waarom ik er nooit zal komen. Ja. Dat is niet mijn ding om er 5 uur op te staan. Dankjewel, Ellen. Ik vind het fascinerend. En ik wens je heel veel succes met de Venster Academie.
Dankjewel.
En van een debutant gaan we naar iemand die zijn sporen in de strip wel verdiend heeft. En dat is toch iemand die dan zomaar ineens de bronzen ademar krijgt. Dat is nog steeds de belangrijkste prijs die een Vlaamse stripauteur kan winnen. En dit jaar is dat niemand minder dan Olivier Schouwen.
Ja, en daarmee wil de jury van de Bronzen Ademar naar eigen zeggen niet alleen een imposante kunstenaar en een veelzijdig oeuvre met een unieke stem, een krachtige visuele verbeelding en een onmiskenbare invloed op het hedendaagse beeldverhaal bekronen, maar ook het publiek van Olivier Schouwen verder verbreden. En dat is exact wat wij nu ook gaan doen. Het publiek verbreden. Dag Olivier. Ja. Zeg Olivier, we mogen een kat een kat noemen. Ik was ook aanwezig op de jurering. En ik had de fijne eer om jou te bellen. Om te zeggen dat je de bronzen allemaal ging krijgen. En jouw reactie was dat je al hoopte dat het daarvoor was dat ik jou wilde bellen. Dat klopt toch, hè?
Dat klopt, ja. Ik weet dat ik al jaren op de wagen ben.
Elke keer als ik jou belde, dacht je ja, nu. En dan uiteindelijk is het gebeurd.
Was het toch weer zo'n lullig vraagje over iets anders waar hij voor belde. Maar nu dan toch de bronzen ademar.
Ik was zeer blij om dat te horen.
Ja, en wat betekent dat nu eigenlijk voor u? Zo de bronzen ademar winnen. Waarom hoopte je daarop en wat maakt dat zo'n belangrijke prijs voor u is?
Maar het is geen evidente prijs voor mij om te winnen, denk ik, omdat mijn werk zo obscuur is en misschien niet breed het publiek aantrekt. Dus het is enigszins een verrassing dat de jury blijkbaar dat een goed idee vond dat aan mij uitreikt.
Ja, ze vonden het een heel goed idee in ieder geval. Unaniem. Dus.
Ja, en mijn scripts zijn uiteindelijk wel bedoeld voor iedereen, dus...
Ze noemen u ook een veeleisende maker. En vooral in de eerste plaats voor jezelf. Voelde je dat ook zo aan? Want een jury kan veel zeggen.
Nee. Ik denk dat een toevoeging was. Ik denk dat ik weet van welke jurylid dat dan moet weten.
Ja, ik mag nu niet te veel uit de biecht klappen natuurlijk, hè, Olivier.
Nee, maar ik maak misschien... ik heb wel bepaalde... vereisen voor mezelf, maar elke keer om het leuker te maken, om de boeken te maken. Dus.
En wat zijn dan die vereisten?
Bijvoorbeeld met mijn laatste boek, Zondag. Al vroeg besloten dat de hoofdpersonage, die aan het begin al redelijk doorsnee, een beetje veel mannetjes, dat die zijn huis niet uitgaat.
Mm-hmm.
En ergens een pagina 300 begon ik toch wel te koop tegen dat het misschien beter was om hem even naar buiten te laten gaan. om het verhaal wat te doen, opfleuren en om zo ook een andere setting te hebben om het geheel in te laten gebeuren. Die misschien wel erg interessanter is. Maar dan, ja, in dat geval bleef ik wel vooropgezet de concept, omdat uiteindelijk, als je er dan mee slaagt om er iets mee te doen, dan is dat wel, vind ik dat wel vredender. Dus ik maak het zelf moeilijk, maar het doel is om het dan ook interessant
te maken. Maar dit boek ligt hier voor mijn neus, Olivier. Het is een enorm dikke pil. Je kan er goed iemand mee knock-out slaan, denk ik. Hoeveel pagina's zijn dit? Even kijken hoor. Er staan geen nummers bij. Wat, hoeveel is dit ongeveer?
470 of iets meer.
Ja, zoiets zal het zeker zijn, ja. Ja, een beetje bijna klassieke vraag, maar hoe lang werk je aan zoiets? Want dit is wel echt een enorme dikke pil.
Maar dat is over een lange tijdsperiode geweest om de retesten aan andere dingen werkt en aan andere boeken. Maar ik denk dat het eerste deel verscheen. Ik heb die deel gegeven zelf, ook met een bevriend uitgever. Dat was misschien in 2017 dat het eerste deel verscheen. Ik had een paar jaar gewacht voor het tweede deel.
Ja, het is een beetje in delen gegaan.
Ja.
Nou, denk ik dat er in Nederland nog een hoop te winnen is voor jou. Dus in die zin is die prijs misschien wel mooi dat dat ook in Nederland weer terechtkomt. Want hoe zou je, of misschien jij, Kurt, hoe zou je het werk van Olivier omschrijven?
Echt waar.
Ik kan het ook aan Olivier zelf vragen.
Ja, tuurlijk wel. Het is daarvoor dat we hem aan de lijn hebben. Maar hoe dat, ik vind hem geniaal. Maar ik zeg dat niet graag als hij aan de andere kant van de lijn is. Maar zoals Zondag is echt een type voorbeeld van een verhaal waarvan je denkt, waarom ben ik eraan begonnen? En je blijft lezen. Want op een of andere manier heeft Olivier iets waardoor dat je blijft lezen. En het is eigenlijk over iemand met uitstelgedrag. Dus het is eigenlijk mijn zondag dat Olivier beschrijft. Wat dat dan ook nog eens een keer heel ambetant is om te lezen. En toch blijft het lezen.
Ja.
Het is zo. En het zit hem in subtiele dingen. Het zit hem in een soort van vertelritme ook. Dus het is een beetje van alles.
Het heeft ook een beetje van dat vind ik dan typisch Vlaams, dat absurdisme volgens mij zit er wel in.
Dat zit er ook wel in. Maar wat ik wel interessant vond, was van dat je had gezegd van die beperking dat je eigenlijk oplegt. Gelijk bij Zondag was het dan dat ze altijd moesten thuisblijven. Wat is dan de beperking? Dat doe je dan bij elke strip?
Meestal heb ik wel zo'n paar
regels.
Je kan er natuurlijk tegen zonden. Dat is niet dat je dan per se hem op vast doet. Maar zo de creativiteit voelt. Ik denk dat voor veel mensen het soort van beperking. Of als je in een beperkte situatie zit, dan zoek je een creatieve oplossing om iets te doen marcheren. Dus het prikkelt zo de creativiteit. Zo. En niet te veel middelen hebt, dan moet je zo wat harder of misschien iets creatiever denken dan als je alles ter beschikking hebt. Of in mijn geest werkt het op die manier.
Is het ook niet zo dat je soms ook gewoon probeert om het soort van te testen hoe ver dat je kan gaan met je publiek? Ik denk nog maar gewoon puur met, gelijk met Zondag is het soms echt dat ik denk, dit is een test.
Ik ben zelf al snel verveeld. En ik ben de eerste lezer uiteindelijk, dus ik zorg er al voor dat naar mijn smaak dan nooit te vervelend worden of toch echt ook die rente van zoveel iets werkelijk vervelend wordt. Maar ik kan dat niet inzetten bij de lezer, maar het is niet mijn bedoeling om de lezer te straffen of zo.
Maar gevoelde, stel je voor. Wat is dat? Dat bedoel ik. Een beetje kieten.
Ja, een klein beetje pesten, maar dan en ergens indikeer ik al in het boek dan dat was ook jullie met pesten.
Ja.
Maar het gaat dan uiteindelijk wel de moeite lonen, of dat is wel de bedoeling.
want dit is nu zoiets wat je van zegt, van dat is nu zo'n beetje Dan voelde aan uw buik van oké, nu moet ik stoppen? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Want werkte jij rationeel? Of zei jij iemand dat zegt nu...
Ja, ik heb een soort plan die meestal dat ik dan tot uitvoering breng. Voor stel dat ik een scène heb die 20 pagina duurt en dan teken ik dat volgens het opgestelde plan. Mm-hmm. Maar dan lees ik dat stuk een keer heel aandachtig op het moment dat ik vrijgeest heb. En als ik merk dat er iets scheef zit of niet marcheert, dan ga ik me al snel zo'n stuk opnieuw monteren of gewoon pijn of wij doen en op een andere manier proberen dat hoe effect heeft of dat geen dat ik ermee wilde uitdrukken, dat dat terecht komt.
Ja.
Maar bij mij is dat een beetje, ik vertrek vanuit het plan, maar dan in de praktijk verandert dat veel, omdat ik echt op papier wil zien dat werkt.
Ja, en of dat klopt dan ook.
Ja.
Want dat is ook zo, en dat weet Robin niet, want ik zie hem heel verwonderlijk kijken, maar
ja.
Ik was op de talk aanwezig in het fantastische Passaporta in Brussel. En daar heb jij een storyboard, zo mag ik het denk ik wel zeggen, getoond. Maar jij maakt jouw storyboard als een soort van muziekpartituur. Met allemaal muziekinstrumenten. Ja, kun je dat eens uitleggen aan de luisteraar? Vooral aan Robin, die me nu heel raar aankijkt.
Een storyboard als een muziekpartituur. Ja? Ik snap me niet helemaal hoe ik dat voor me moet zien, nee.
Maar dat was iets dat ik specifiek voor die strip zondag gedaan heb.
Ja?
De strip waar we nu aan werken is een beetje anders. Maar omdat er eigenlijk weinig gebeurt op het gebied van plot... Kan ik niet zo volgens een reguliere manier zo met zo plotpunten werken of zoiets. Omdat de strip zo op een meer abstracte manier werkt. En er zijn ook verschillende personages tegelijkertijd dingen doen die op elkaar inspelen. Dus dat ik een soort van, gelijk op een grafische manier kunnen voorstellen hoe de, al die verschillende verhalen, die allemaal tegelijkertijd passeren in het boek, om die met elkaar te doen overeenstemmen. Zodat er op een bepaald moment het een climax, dan moeten al die verschillende verhalen op dezelfde manier evolueren. En uiteindelijk bleek dat de meest handige manier was dat om een soort van een partituur op te stellen. Maar ik maak ook muziek en dan werk ik ook met zo verschillende lagen in het muziekprogramma. Dus de gitaar en de basgitaar en de drum enzovoort. En dan kun je ook op een ruifste manier zien waar hij zit en iets. Dus specifiek voor dat boek was dat nodig om dat op een beetje meer abstracte manier te plannen.
En dat komt dan zo bij u binnen ineens? Dat je denkt, dat is misschien de manier om dat dan te doen?
Well, ik zit in mijn hoofd, ik gewoon als een soort van een film en dan voel ik zo aan hoe dat moet, waar dat, hoe dat moet aanvoelen of dat moet ervaren worden.
Ja.
En dan probeer je op papier te krijgen met elk middel die voorhanden is.
Maar was dat leesbaar voor jou, Kurt? Of is dat iets wat dan in het hoofd van Olivier zit?
Ik denk dan niet. Maar je voelde wel, er zit dan een soort ritme in of zoiets. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, maar dat was heel fascinerend om te zien.
Ja, je hebt zo de vaste maat van de aantal pijnen, maar dan ook... dan noteren ken die op die partituur hoe dat de dingen versnellen of dat er bepaalde verhalen begint samen te lopen. En waar dan andere verhalen wegvallen. Zoals je het in de muziek zou hebben, dat op een moment één instrument niet langer in het geheel voorkomt.
Mm-hmm.
Ja. Maar het is moeilijk leesbaar, denk ik, voor buitenstaanders.
Een hulpmiddel voor u. Maar ik vond het wel mooi om te zien, in ieder geval. Puur inhoudelijk. Ook in zondag maken we weer kennis met een onbestaand, vermoed ik, familielid van je. En het is iets wel wat dat af en toe blijft voorkomen, dat je een soort van jouw familie beschrijft. Waarom doe je dat eigenlijk? Wat is daar de achterliggende gedachte van?
Maar dat is geleidelijk aan ontstaan. Ik had eerst een soort van alter ego die wel op mij leek, maar toch ook anders was. En ik vond dat lekker aan. Vanaf dan, vanaf het moment dat ik zo iets persoonlijks erin stak in mijn verhaal, dus zo wat begint te veranderen, zo wat meer, minder absurd en iets concreter geworden. Dus aan de weg zijn er dan meer familieleden in terechtgekomen, die altijd zo wel een zeker raakvlak hebben met de echte mensen, maar altijd zo wat dus een ding gefictionaliseerd op één persoon dat ik ken, het kenmerk van een andere persoon dat ik ook ken, gecombineerd. Dus het is zo'n beetje een soep van verschillende mensen dat ik zelf, dat ik dan mijn echte leven ken.
Ja.
Dan heb ik zo'n nieuwe versie van het papier gezet. Zo. Maar het is niet volledig uitgelegd.
En ik begreep dat je op dit moment werkt aan een boek waar dan beelden met AI zijn toegevoegd.
Het idee, of zo hangt het boek aan, is dat er iemand in een app werkt, uit een soort dagboek-app. En die persoon schrijft iets over haar leven. En dan in de app zit de optie om op basis van wat dat de persoon schrijft, illustraties toe te voegen. En dus gaandeweg komt er bij die tekst ook beelden. En die persoon die aan het schrijven is, zijn die beelden niet echt aantrekkelijk. Want het is dan die typische AI-ding die zo aan mankeert zijn. En niet volledig onder de smaak van de schrijver. Dus aan de weg begint de schrijver van het taboek dat te manipuleren. Dat dat zo eigenlijk al een trick wordt. En dan... zo, maar dat is de eerste 10 pagina's van het boek. Dat het verder over andere zaken.
Okay. Ja, leuk. Ik ben heel erg benieuwd. Olivier, ik wens je heel veel... ik feliciteer je nogmaals heel erg met de Bronzen Ademhaal, zo moet ik het zeggen.
Ja.
Ja.
En,
ja, bedankt.
En nou ja, die kan een mooi plekje de kast krijgen natuurlijk.
Ja. Ik heb al vet in Kurt, maar ik heb nog niet echt een kast in huis.
Nee. Oh, nou, goede reden om erin aan te schouwen.
We gaan u eerst een kast cadeau doen en dan geven we u de Bronzen Ademhaal. Zo komt het wel helemaal in orde. Olivier, hartelijk bedankt voor uw tijd. Ik vond het fantastisch. En geniet nog de komende maanden en jaren van uw prijzen. En maak gewoon verder boeken, alstublieft.
Ja, bedankt. Ja.
Een prijs voor deze man moet nog uitgevonden worden. Een academie rond al zijn kennis zou dringend moeten worden opgericht. Maar tot zolang dat allemaal niet gebeurt, mag ieder van jullie zich vasthouden aan zijn stripboekenkast. Want hier is Bas Schuddeboom.
Ja, welkom Bas.
Sprakeloos. Hoi, hoi.
Sprakeloos, ja, dat snap ik wel.
Ja. Ik ben helemaal... met stomheid geslagen, de mooie woorden die nu weer over mij heen vloeien.
Maar niet te lang sprakeloos, hoop ik, want daar hebben we je niet voor uitgenodigd.
Nee, zeker niet.
nou, is toch zo?
Ja, gewoon door, huppakee. Geen chit-chat.
Al dat emotionele gedoe.
Nee.
Goed zo, een beetje zakelijk blijven, Robin.
Oh, sorry, was het te zakelijk? Fijn dat je er bent, Bas.
Hallo, ja.
Van de Comiclopedia, zeg maar even.
Ja, zeg, de Comiclopedia, daar gaan we het over hebben. En voordat ik ga beginnen, dit heeft er helemaal niks mee te maken, maar ik vind het gewoon te leuk om te vertellen eigenlijk. Want we krijgen bij de Comiclopedia nog wel eens mail van tekenaars die erop staan en die zeggen, goh, wat leuk dat ik erop sta. En enkele keer zegt iemand van, ik wil eraf. Maar over het algemeen zegt men, goh, wat leuk dat ik erop sta. Of en hier nog wat correcties. Maar gisteren kregen wij ook mail van een van de tekenaars die bij ons op de site staan. En dat was ik toch wel een beetje starstruck, want dat was niemand minder dan Terry Gilliam.
Oké. Okay.
Die ik opeens in de...
Van Monty Python.
Ja, de animator van Monty Python. En de regisseur van films zoals Time Bandits, Brazil en 12 Monkeys. Dus, en dat was... in de mail zat een soort screenshotje van een brief op briefpapier van zijn productiehuis. Poo Poo Productions heet dat. Dat heeft hij expres zo genoemd, zodat executives dat regelmatig uit moeten spreken. En daar stond dus op dat hij erg blij was dat hij bij ons op de site stond. Hij vond het een mooi stuk en had twee opmerkingen, correcties. Maar ik dacht, goh. Ja, dan verwacht je ook niet dat zo iemand dat überhaupt vindt en dan ook nog de moeite neemt om contact met ons te zoeken.
Daar zou ik ook starstruck van zijn, hoor.
Ja, ja. Dus dat vond ik toch dat wel, vond toch wel bijzonder. Ik denk het toch eventjes vertellen.
Ja.
Ja. Maar waar we het vandaag over gaan hebben, want ik heb mij laten vertellen dat het bij jullie in de podcast vandaag is gegaan over op een latere leeftijd debuteren als stripmaker.
Ja, ja, daar hadden we iemand over. Of in ieder geval, we hadden Ellen Vesters van de Venster Academie. En we hebben het haar met haar ook gehad over Monique van Dongen, een van haar studenten. Maar ja, die is dus 60 en nu gedebuteerd. Met, hij ligt daar nog, ik kan het niet zien, Het Zwijgen van Jaap.
Kijk.
Ah, Kurt gaat hem even in beeld houden voor de mensen die op YouTube kijken.
Heel ja, precies. Goed. Nou, kijk, het is natuurlijk altijd lovenswaardig als mensen alsnog debuteren als stripmaker, want dan volg je gewoon je hart. Ja, Kjell vooral is gek op lijstjes. Of in ieder geval bijhouden wie de oudste debutant is. Wat de langstlopende strip is. En toevallig hebben wij ook de oudste debutanten in kaart gebracht. En dan moet ik natuurlijk gelijk een disclaimer erbij doen. Van dit zijn natuurlijk de debutanten die wij ontdekt hebben. Voor hetzelfde geld is er een 120-jarige Rus die al ook een keer een stripboek heeft uitgegeven voor het eerst. Dat weten we nog niet. Maar in ieder geval, we hebben er een aantal bij elkaar gebracht. En het is een leuke top 5 geworden. Ik ga eens eventjes. En dan gaan we. De nummer 5 hebben wij bijvoorbeeld Martin Ruiters. En de naam zal je misschien een beetje bekend voorkomen. Maar dat is de vader van Marcel Ruiters. En die is zijn hele leven, een groot deel van zijn leven is hij tekenleraar geweest. En toen hij jong was, had hij zijn militaire dienst in Suriname vervuld. En hij was daar zeer geïnteresseerd geraakt in dat land en de natuur en de cultuur. En toen hij dus met pensioen was gegaan, heeft hij een stripboek uitgebracht in 2011, Toestanden in Suriname. En toen was hij 75 jaar oud. Dus we hebben een...
Wow. 75. Maar dat is 75. Vijf. Dat is nummer 5.
Dat is nummer 5. Ja, okay. We gaan door. Nummer 4. Dat is een leuke. Dat is Klaus Voorman. En Klaus Voorman, de Beatles-fans van deze podcast, zullen de naam misschien kennen. Want hij heeft de albumhoes ontworpen van Revolver uit 1966. En toen dat album 50 jaar bestond, heeft hij een graphic novel gemaakt. Dat heet Revolver 50, Birth of an Icon. Waarin hij in beeld brengt hoe hij met de Beatles in contact kwam. En hoe hij die hoes heeft gemaakt. En toen was hij 79 jaar oud.
Okay.
Dus we zitten inmiddels bij 79. Ja. Okay. Dan hebben we nummer 3. Dat is weer een Nederlander. En dat is Cor Blok. En dat is een Tolkien-illustrator was hij. En die heeft ook een graphic novel gemaakt. Dat heette The Iron Parachute. Dat is een beetje een experimentele strip. En dat was in 2015 is die verschenen. En toen was hij 82 jaar oud. Wow. Dan moet ik erbij zeggen, hij was al in 1967 met dat boek begonnen. Maar nooit afgemaakt. Ja. Maar goed, ja, de datum van publicatie telt.
Voilà.
Ja, nooit afgemaakt. Dus
ik ben mee.
Heel goed. Nou, op 2 hebben wij Rao Pingru uit China. En die maakte in 2013, na het overlijden van zijn vrouw, heeft hij een ontroerend boek gemaakt over zijn liefde voor zijn vrouw. Dat heet Our Story. En toen was hij 90 of 91 jaar oud.
Wauw, we gaan gewoon de 100 halen hoor.
Ja, dan zijn we er dus nog niet. Want er is ook een mevrouw, die was uit Bretagne. En dat was Geneviève Gauthier. En zij bracht in 2017 het album uit Les Aventures de Pinguin Alfred. En dat was een mevrouw die woonde in haar latere jaren in Brest. Dat is in Bretagne. En daar stond ze bekend als een erudite dame die veel had meegemaakt, daar veel over kon vertellen. Ze had ook wel een redelijk... druk leven gehad. Ze had een Franse moeder en een Amerikaanse vader. En als kind had ze al een grote liefde voor literatuur. En in 1943, midden in de oorlog, behaalde zij haar diploma Engels. En daarna zat ze ook nog eventjes in het Franse verzet. En na de oorlog is ze gaan werken als vertaler en tolk voor de Franse luchtmacht. En zo was ze ook getuige van de decolonisatie van Marokko. En ze haalde ook nog eens een keertje haar vliegbrevet. En ze was ook verder nog de eerste vrouwelijke witte reporter in Congo. Dus nou ja, die mevrouw had wel wat te vertellen.
Maar heeft ze wel lang mee gewacht.
Ja, nou ja, en toen haar man was... Ja, nog niet eens hierover. Want toen haar man was overleden, is ze dus in Brest gaan wonen. Toen was ze volgens mij al of dik in de 80 of in de 90. Toen is ze daar bij de plaatselijke poëzieclub heeft ze zich aangesloten. Nou, daar heeft ze een aantal poëziebundels uitgegeven. Maar toen was ze al dik in de 90. En toen debuteerde ze ook met een aantal proza-boeken. In 2013 dacht ze, ja, dat te schrijven geloof ik nu wel. Toen is ze een tekencursus gaan doen in het plaatselijke buurthuis. En daar heeft ze een stripboek gemaakt. Les Aventures de Pinguïn Alfred. En dat is dus in 2017 uitgegeven met behulp van een plaatselijke galerie. En dat gaat over Pinguïn Alfred. De Pinguïn Alfred, nou de kenners zullen het misschien al herkennen. Dat is de pinguïn uit de strip Zig et Puce. Oftewel Kees en Klaas in het Nederlands. En dat is, het gaat over twee jongens en die gaan op avontuur. En die hebben een pinguïn bij zich. Die als sidekick, waar Kuifje Bobby heeft. En Robert Does de Eekhoornspip heeft. Hebben zij een pinguïn. En die pinguïn is een soort icoon geworden in Frankrijk. Er is zelfs een stripprijs naar vernoemd. En dat was dus van Geneviève Gauthier. Ook de favoriete strip toen zij jong was. En toen zij dus... Bij die tekencursus zat, is ze een stripboek gaan maken met die pinguïn in de hoofdrol. Die bleek opeens te kunnen vliegen, vloog terug naar de Zuidpool en beleefde daar allerlei spannende avonturen. En toen zij dus dat album uitbracht in 2017, was zij 95 jaar oud. En daarmee is zij in onze, wat wij hebben kunnen achterhalen, de oudste debutant op stripgebied. En we hebben het boek zelf niet in kunnen zien. Het enige wat we eigenlijk van haar hebben, want de Franse pers schreef daarover. En zodoende wisten wij het ook. En ik heb eigenlijk alleen een foto van het openliggende boek en van van die mevrouw die het boek vasthoudt. Terwijl toen het net verschenen was. We hebben er geen officiële scans uit kunnen maken. Maar goed, het was toch te leuk om te laten liggen.
Ik zie wel kansen voor onze 96-jarige luisteraars.
Ja, dat zou ik gewoon even opschieten nu, ja.
Je zou nu nog...
Kijk, als je 30 bent en je hebt de ambitie om op nummer 1 in het rijtje te komen... dat is wel een risico wat je neemt, zeg maar.
Ja.
Je kunt als Cor Blok dan zo'n 40, 50 jaar over gaan doen. Ja,
ja of het nu alvast tekenen. Maar ja, je moet eerst die 96 maar halen, inderdaad. Leeft deze mevrouw nog eigenlijk? Weet je dat?
Nee, ze is inmiddels overleden. Okay. Nou, dit was in even kijken, 2017. Ja, toen was ze 95. Nou weet ik, mijn oma is 103 geworden. Dus je kunt een eind komen. Maar dit lijkt me ook wel een taaie dame. Maar nee, ze is inmiddels... overleden, maar ze is wel, ze heeft een rijk leven gehad, zou ik kunnen zeggen.
En ze heeft toch een record op de naam staan.
Ja, en ik voel dat nu al de luisteraars hun oma's, opa's even moeten stimuleren om dat record toch even te verbreken.
Ja, je moet iemand overheen kunnen. Ja, dat is waar.
Ja, rol die mensen gewoon naar een tekentafel in de verzorgingshuizen. In plaats van bingo gewoon geef ze een potlood en we kijken wel wat eruit komt.
Tuurlijk. Goed idee. Ja.
En heb jij weer wat om over te schrijven, Bas?
Ja, anders zitten we ook met duimen te draaien. Maar dan blijft die Terry Gilliam maar mailen, toch?
Ja. Ja, nee, dat wil je ook niet elke dag. Dankjewel, nee. Bas. Ik vond het mooi. Iemand van 95 met een debuut.
Ja.
Dat is fijn om even te horen.
Het is echt.
Dit was Stripjournaal voor deze keer. Ik heb ergens in mijn papieren zit vast die tekst, maar ik kan het er even niet bij vinden. Maar wat zeg je normaal gesproken altijd? Dankjewel voor het luisteren.
Ja,
volg ons op social media. Facebook, Instagram, YouTube. Ja, YouTube is... ik heb een beetje gedoe met video's online zetten. Dus ik loop en een beetje achter. En ik heb hier eigenlijk ook niks kunnen opnemen. Alleen dit stukje met Bas heb ik nu opgenomen qua video. Dus zet ik die gewoon als video op YouTube. Kun je in ieder geval het gesprek met Bas zien. Moeten we verder nog iets zeggen? Volgende keer...
Gaan we het over wetenschap en strip hebben, onder andere.
Oh, dat is leuk.
Ja? Dat vind je wel leuk, hè?
Ja, dat vind ik leuk.
En over Kuifje en Suske en Wiske.
Oh, dat vind ik nog leuker. Dat gaat helemaal goed komen volgende keer. Oké, tot volgende week. Oh, daar staan we toch nog op beeld te dansen. Oh. Nou ja, vooruit. Dankjewel, Kurt.
Graag gedaan. De volgende.
Oh, en dankjewel, Bas. Dag, Bas.
Dag.
Dag. Dag.
Goeie toevoeging nog.
Ja. Alright. Dan doen we dat in de Zaanstreek.
Heel goed.
Ja, maar hij is eigenlijk begonnen, hè, met zijn...
Ja, nee, ik bedoel, dat is niet mijn schuld.
Amai, ik vond het echt...
Het is gewoon laat. Ik ben een beetje moe. Hele weekend prijzen gehad.
Ze hebben de verkeerde muur uitgebroken bij hem thuis. Hij heeft het aangeduid en dan heeft hem gezegd... Ja, maar dat is de verkeerde.
Nee, ze had ook de hand geen muur moeten uitbreken.
Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.